We gaan samen uit de Bijbel lezen, uit het boek Handelingen. Ik hoop daar de komende twee weken ook met jullie uit te lezen. Handelingen 8 vandaag, volgende week 9 en de week daarna hoofdstuk 10 en 11. Allemaal in het thema reizen. Vandaag lezen we uit Handelingen 8 vanaf vers 26. We komen daar ene Filippus tegen, dat is een van de zeven die in Handelingen 6 door de gemeente is aangewezen om de gemeente te leiden. Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Zo kom je die naam ook nog eens tegen. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Net op dat moment was daar een Ethiopiër, een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in de wagen. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Waarop hij vroeg: begrijpt u wat u leest? De Ethiopiër antwoordde: hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De eunuch vroeg aan Filippus: kunt u mij zeggen over wie de profeet het heeft, over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam uit Jesaja. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was en de eunuch zei: kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? En dan is er een vers weggelaten, vers 37, komt in de oudste handschriften namelijk niet voor, dat vers. Zal ik zo nog wat over zeggen. Hij liet de wagen stilhouden en beide liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus, Asdod. Vandaar reisde hij verder om in alle steden het evangelie te verkondigen, tot hij in Caesarea aankwam. Tot zover lezen we uit Gods woord. Straks zijn we even stil na de verkondiging onder muziek en dan zingen we met elkaar aansluitend Sela, wat een grote liefde. In onze kleine serie over reizen gaat het vandaag over een man die een behoorlijke reis maakt. Hij komt helemaal uit Ethiopië en er staat 4 keer in de tekst: hij is op weg. In onze vertaling staat dat zelfs 6 keer. Onderweg ook nog een paar keer. Dit is de reis die die man maakt. Van Ethiopië naar Israël en weer terug. Dat is een heel eind. En dan met een wagen, niet zoals wij tegenwoordig wagens hebben, maar heel anders, veel trager. Dus dat is echt een heel eind. Die man die kan einden lezen. Dat is een zwarte man, een Ethiopiër. Ik vraag me dan meteen af, hoe zou dat gevallen zijn? Hoe komt dat over in die tijd, een zwarte man in Jeruzalem? Word je dan nagekeken, net als in onze tijd nog wel gebeurt, tussen allemaal witte mensen in? En dan is deze man ook nog eens een eunuch. Nou, dat is een moeilijk woord. Dat is een Grieks woord. Weet je wat het betekent? Bedbewaker. Echt waar, bedbewaker. Stel, er is een koning of een keizer, heel machtig, dat blijkt ook hieruit dat hij met heel veel meisjes verkering heeft. En dat hij met al die meisjes trouwt en met al die meisjes naar bed gaat. En dan moet er iemand zijn die toezicht houdt op al die meiden, op die harem. Wat dat precies inhoudt, dat toezicht houden, ja, dat weten we niet precies. Het betekent in elk geval niet dat die persoon die toezicht houdt, dat die zelf met al die meisjes naar bed gaat. Om te voorkomen dat hij dat toch gaat doen, wordt die dus ontmand. Ja, dan ben je een beetje nieuwsgierig, hè? Hoe ging dat dan? Daar heb je vast wat over gelezen, Fred. Nou, er is heel veel over te lezen, over een eunuch. Laat ik het netjes zeggen. Ze opereren je zo dat je geen man meer bent. En in de praktijk betekent dat meestal dat alles wat jouw man maakt aan de buitenkant, behalve je baard, gaat eraf. Met een mes. Tjonge, het wordt wel stil in de kerk. Je ziet alle mannen een beetje schuifelen. Voor de koning, of de keizer, of de machtige in dat land, heeft dit ook nog een bijkomend voordeel. Kijk, iemand die ontmand wordt, kan ook geen vader meer worden. Dus die kan niet een familiedynastie opbouwen. Zoals je bijvoorbeeld hebt op Sicilië met die maffiabendes, dat zijn echt families, hè? Bij een eunuch loopt de familielijn dood. Nou, dan hoef je van die man niks te vrezen. Vaderloze man, ongevaarlijk. Die kun je gerust een hoge functie geven, want als die doodgaat, gaat niet iemand van zijn familie dat inpikken. Dus een bedbewaker kan dan bijvoorbeeld promoveren tot minister van Financiën. En dat is met die man net ons verhaal. In de Bijbel gaat het af en toe over eunuchen. Dat woord wordt niet zo heel vaak gebruikt. In de wetten van Mozes gaat het erover. Jezus heeft het ook een keer erover. Jezus zegt een beetje raadselachtig woord. Dan gaat het over het huwelijk. En of het nou wijs is of niet om te trouwen. Hij zegt niet iedereen trouwt. Hij zegt je hebt mannen die gesneden geboren zijn. Je hebt mannen die door mensen gesneden zijn en je hebt mannen die door zichzelf gesneden zijn. En waarschijnlijk gaat het dan hierover. Mannen die zichzelf ontmannen of die ontmand worden. Origenes is een bekende naam uit de kerkgeschiedenis, een kerkvader, heeft zichzelf ontmand, weten we bijvoorbeeld. Die man die wou zo toegewijd aan God leven, dacht alles wat met lust, met seks te maken heeft, snij ik weg. Nu Handelingen 8. Een engel van de Heer zegt tegen Filippus: ga naar de verlaten weg tussen Jeruzalem en Gaza. De eenzame weg, zeggen andere vertalingen. En dan krijg je al gelijk het idee, dat betekent iets, hè? Zo dadelijk op een eenzame weg gaat Filippus iemand ontmoeten die eigenlijk heel eenzaam is, die niet een gezin heeft. Een stille weg. Staat er ook in vertalingen. En die stilte komt ook goed van pas, want die twee mannen gaan samen even stille tijd hebben. De eunuch leest uit Jesaja. Hij is niet met de Bijbel opgevoed. Het is al een wonder dat hij er eentje gekocht heeft. De minister van Financiën heeft al aardig wat geld. Hij vindt het wel moeilijk. En Filippus hoort hem hardop lezen. Ik hoorde vroeger, dan werd het aan mij verteld, dat die man daar reed met zijn wagen. Dat Filippus naast hem komt hollen. En die hoort intussen dat hij Jesaja leest. Die wil nu even stoppen. Zo, hè. En dan mag bij hem in de kar dan. En dan vraagt hij, begrijpt u wat u leest? In het Grieks staan er twee werkwoorden die heel erg op elkaar lijken. Je zou in onze taal kunnen zeggen, versta je wat er staat? Versta jij wat er staat? En dan zegt die man, die eunuch, ja, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? De weg wijst, we zijn op reis. Nou, zegt Filippus, laat nog eens horen. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid, als een lam dat stil is bij zijn scheerder. Hij werd vernederd, wie heeft het nog over zijn kinderen? En de eindig vraagt, over wie gaat dit? Wij denken, joh, dat is toch duidelijk, dit gaat nou over Jezus, hè? Dit gaat over Jezus. Hij staat in onze vertaling ook, in de nieuwste Bijbelvertaling, weer met een hoofdletter. Hè? Dit gaat over Jezus. Hij werd vernederd. Want op aarde leeft hij niet meer. Dat gaat over Jezus. Ja, maar stel je nou voor dat je dit voor het eerst leest. En stel je nou eens voor, een beetje moeilijk misschien, dat je uinig bent. Dat wil zeggen, ooit, toen je heel jong was of al wat ouder, hebben ze jou naar de slacht geleid. Ze hebben iets met je gedaan wat helemaal niet fijn was. Ze hebben je vernederd zo diep als je een man maar vernederen kunt. En het zal nooit gaan over je kinderen, want die krijg je niet. Over wie gaat dit? Vraagt de uinig. Hij denkt natuurlijk stiekem, joh, dit gaat over mij. Dat is bijzonder als je Bijbel leest en je denkt dat komt binnen. En dan gaat Filippus praten over het evangelie van Jezus. Nou, dat is nog eens letterlijk iemand te wegwijzen, want Jezus zegt, hè, ik ben de weg. Ik ben de weg. En de kerk heeft vanaf het begin het hele Oude Testament, ook Jesaja, proberen te lezen in het licht van Jezus. Dat proberen wij nog steeds te doen. Dat is heel mooi. Maar, gaat dat niet soms een beetje snel? Filippus moet toch geweten hebben dat die man een uinig was. En dan moet hij toch aangevoeld hebben, misschien wel met een schok ineens van, joh, ik kan me voorstellen dat jij je deze woorden zelf heel erg aantrekt. Dat gebeurt niet. Maar goddank, het gaat goed. Die man pakt het positief op, die wordt enthousiast. Hij zegt, gaat dit over Jezus? Ja, maar die wil ik dan heel graag beter leren kennen. Heeft hij dit ook meegemaakt? Is die ook vernederd, Jezus? Is die ook geslacht? Kan die ook geen kinderen krijgen? Tjoh. Nou, als iemand mij dan begrijpt, als iemand mij dan aanvoelt, is dat Jezus. En spontaan roept hij, wat is er tegen dat ik gedoopt word? Dat de naam van Jezus over mij uitgeroepen wordt. En wij denken, royale, moderne, gereformeerde mensen, nou, daar is niks tegen. Deze tekst wordt vaak aangehaald, de dominees ook in mailwisselingen. Als een kind van 14 zich wil laten dopen of zo, hoe doen we dat nou? Is dat al geloofsbelijden? Wat is er tegen dat dat kind gedoopt wordt? Want de handelingen 8 altijd aangehaald. Wat is er nou tegen? Er is toch niks tegen dat iemand gedoopt wordt? Maar vergis je niet. Filippus, het zou best eens heel goed kunnen dat hij door deze vraag in verwarring wordt gebracht. Oh, oei, wil je gedoopt worden? Wat er tegen is, nou ja, de Bijbelteksten. Misschien ga je dat ook nog wel tegenkomen in je boekrol, als het erbij zit. Want ze hadden vroeger maar stukjes van de Bijbel. Maar in Deuteronomium, hè, misschien koop je dat ook nog een keer als je in Jeruzalem bent. In Deuteronomium gaat het over de uinig, die mag niet in de tempel komen. Nee. Die moet je buiten houden. In Leviticus staat ook zoiets. Kom je nog wel tegen, meneer de uinig? Dat is waarschijnlijk, in die tijd van Mozes, omdat een uinig in die tijd eigenlijk in Israël niet voorkwam. Dat staat niet in ons midden, dat komt niet voor. Wel in heidense culturen, bij heidense godsdiensten vooral. Mannen zich wilden toewijden aan hun God. Ja, dan moesten ze daar een groot offer voor brengen. Maar daar moest Israël zich van distancieren. En bovendien, als je in de buurt van de tempel kwam, nou, dan mocht je alleen maar komen als je heel puur was, heel rein, heel gaaf. Ze mochten ook niet als een dier kwamen offeren, stiekem een schaap meenemen dat een poot gebroken had of zo. Dat mocht niet. Dus ook niet een man die toegetakeld is, waar het mes in gegaan is, die verminkt is. Dat waren de wetten van Mozes. Het is dus ook heel goed mogelijk dat die man van ons verhaal in Jeruzalem voor een dichte deur is komen te staan toen hij daar op bezoek ging. Hebben ze gevraagd, bent u besneden, meneer? Nou ja, het is maar wat je onder besneden verstaat, hè? Behoorlijk meer dan jullie. Hij wou de God van Israël aanbidden, maar hij kwam er niet in. En dan gaat hij weer naar huis, ontgoocheld misschien. Want het is toch wel teleurstellend dit. Mahatma Gandhi, die naam ken je misschien, dat is een van de belangrijkste voorvechters van vrede in India, heeft geweldloos tegen de Engelsen gestreden voor de vrede. En die man nam Jezus als voorbeeld. Hij voelde zich heel verwant met Jezus en hij wou misschien eigenlijk ook al bij de kerk gaan horen. En hij reisde ook voor zijn vredeswerk over de wereld. Op een dag kwam hij in Zuid-Afrika. Bij een kerk. En hij wil naar binnen gaan. Hij wordt tegengehouden. Hij heeft natuurlijk een bruine tint, hè. Zegt, hé meneer, heb je niet gelezen? Niet voor bruine en zwarte hier. Apartheid hier, hè? Dat snap je toch wel? Dat doen we niet in Zuid-Afrika. En Mahatma Gandhi heeft nooit meer een voet in een kerk gezet. Wat jammer. Dus des te groter is het wonder dat hij eindigt. Dat hij het niet zomaar opgeeft, maar dat hij hij wil een Bijbel hebben, hij wil bij God horen, de God van Israël. Het was peperduur zo'n rol, maar ja, hij was minister van Financiën, dus hij had wel wat inkomen. Nu komt hij daar heel toevallig ene Filippus tegen, die komt op zijn pad. De Heilige Geest, weten wij. En die hij nog denkt, zo, dat is toevallig, iemand die verstand heeft van de Bijbel. En Filippus vertelt hem over Jezus. En dat klinkt toch wel anders dan wat hij in Jeruzalem had gehoord. Snap je? Dat klinkt toch wel anders. Jezus heeft het over verloren zonen die thuiskomen. Jezus heeft het over arme en kreupele mensen die op het feest worden uitgenodigd. Dat klinkt anders. Jezus sluit mensen niet uit, maar in. Volgende week wil ik hier nog iets meer over zeggen. Over het verschil tussen Mozes en Jezus wat dit betreft. Jezus sluit mensen in. Jezus is niet tegen de uinig. Hoe zou dat ook kunnen? Jezus wordt zelf geslacht. Hij is zo één met die man. Nou, Filippus aarzelt misschien even. Wat is het tegen dat ik gedoopt word? Ja. Het lijkt wel of hij ook aan zichzelf de Bijbel opnieuw moet uitleggen. En dan is in onze nieuwe Bijbelvertaling vers 37 weggelaten. Dat weten de ouderen ons nog wel. Daar zegt Filippus, als jij met heel je hart gelooft, is het toegestaan. Kun je gedoopt worden. Dit stond niet in de oudste Bijbel handschriften, dus de oudste kopietjes van de Bijbel. Dus men vermoedt dat het er heel kort daarna bij is geschreven door de jonge kerk, om even de puntjes op de i te zetten, van ja, je moet wel geloven als je gedoopt wil worden. Het kan ook best dat Filippus het zo gezegd heeft, maar waarschijnlijk is dat Lucas het heeft weggelaten eerst. Want in dit verhaal is er vooral één man aan het woord, en dat is niet Filippus. Dat is heel bijzonder, want Filippus is de evangelist. Maar die eindig is aan het woord. Die eindig leest voor, hardop, uit Jesaja. En die eindig stelt vragen. En het lijkt bijna een examen voor Filippus, voor de kerk. Van hoe lezen jullie de Bijbel? Jij mag het evangelie aan die man uitleggen, je mag hem dopen. Maar heb je dan wel even door, als je hem gaat dopen, welke brug je overgaat? Die ze in het Oude Testament niet overstaken. Welke wissel je gaat nemen? Wat is het tegen dat ik gedoopt word? Niets. Want dit is het evangelie van Jezus. Laat iedereen binnenkomen. Sterker nog, dit is al het evangelie van Jesaja. En dat moet Filippus geweten hebben. Die was thuis in de Bijbel, hè. En hij gaat die man nu achterlaten. Maar lees maar eens verder in Jesaja. Lees maar eens verder. Als de uinig gedoopt is, verdwijnt Filippus uit beeld. Het gaat ook niet om Filippus. Het gaat om de uinig, die er eerst niet bij hoorde en die nu Jesaja aan het lezen is. En dan zegt Lucas, heeft Handelingen geschreven, hè, Lucas, die zegt, hij vervolgde zijn weg vol vreugde. Ja, dat is helemaal naar Ethiopië toe zijn weg, maar ook zijn weg door de Bijbel heen. Die weg gaat hij ook met vreugde vervolgen. Het is zo mooi, Filippus heeft hem een zetje gegeven. Denk maar aan Jezus, moet je opletten wat er gebeurt. En dan ga je zo zulke teksten lezen en dan moet je eens opletten. Dan kan je hiermee verder. Nou, hij zat in hoofdstuk 53, Jesaja 53. Moet je opletten, die man zet zijn reis vol vreugde voort, want nu komt hij in Jesaja 54. Jubel jij onvruchtbare, jij die nooit een kind hebt gekregen. Huh? Dat gaat over mij. Ook dit gaat over mij. Hij gaat verder lezen, hij rolt zijn rol verder uit. Jesaja 55, hierheen, hier is water voor iedereen die dorst heeft, wat is er tegen dat ik gedoopt word? Luister en je zult leven, een volk dat jou Israël nog niet kende zal zich haasten om bij je te gaan horen. Dit leest die man, wat is bijbellezen gaaf. En dan het meest ontroerend, want hij leest nog door, het is een heel eind naar Ethiopië, het is een heel eind door de Bijbel heen, komt hij in Jesaja 56. Nou ja, het is toch niet te geloven? Laat de uinig niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer, de uinig die keuzes maakt naar mijn wil, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters, een naam in mijn tempel. Kippenvel. Dit is een warm bad waarbij je gaat vragen, mag ik er alsjeblieft in gedoopt worden? Mag ik daarbij horen? Jij die dacht dat je er niet bij mocht horen, die anders bent dan anderen. Jij die afgewezen bent bij de tempel, bij wie wij misschien wel even denken, kan dat zomaar in de kerk? Wat moeten wij met jou? Ik kom nog heel even terug op Gaza. Want bij die naam gaan gelijk allemaal lampen branden. Wat valt die naam tegenwoordig weer vaak? Het is ook geen eenzame plaats meer. Het krioelt daar van de mensen. Van levenden en doden. En ik dacht bij het maken van de preek, wat zou het toch geweldig zijn als daar nou eens opnieuw de vraag zou klinken, wat is het tegen dat wij gedoopt worden? Al die moslims, daar is niks tegen. En als de Israëli's dat nou ook eens zouden vragen, mogen wij een in Christus Jezus gedoopt land zijn, Messias Jezus? Is het echt waar dat Jezus de koning van de Joden wil zijn? Is die onder die titel gekruisigd? Hem moeten wij hebben. Hij snapt ons, dat wij worden ook geslacht. En we slachten. Dit oude verhaal mag ons laten hopen. En je zingt met de uinig mee, die mijn leven in handen heeft, mij een hoopvolle toekomst geeft. Amen. Even voordat het muziekteam gaat spelen, is er een van de kinderen die dit al heeft opgelost? Vaders en moeders, help maar. Komt goed.